Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: "Wat moeten wij nu drinken?" Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: "Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester." En toen kwamen zij bij Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Shabbat shalom. Goed om weer in jullie midden te zijn, net zoals Fed ook zegt. Ik heb een eindje gereden, maar dat doe ik graag. En onderweg geniet ik van het uitzicht, van de kleuren. De koolzaad die in de polder volop bloeit, trouwens ook bij ons in Bodegraven. De bollevelden en dan zo langzaam, dan schuif je Friesland in. En ondertussen overdenk ik wat en zie ik er naar uit om jullie ook te ontmoeten. Sommigen misschien voor de eerste keer en anderen al voor de zoveelste. Het is goed om hier weer bij jullie te zijn. Ja, er is verwarring over de schriftlezing. Welke deel van de Torah is nu vandaag aan de beurt? En die verwarring die wordt veroorzaakt eigenlijk doordat de laatste dag van Pesach, de 7e dag, samenvalt met de Shabbat. En de ene lezing is voor de 7e dag van Pesach en de andere lezing is voor de Shabbat. En wel de Shabbat Chol Hamoed, zoals dat genoemd wordt. Ja, want zowel in deze week als ook straks in het Loofhuttenfeest, daar valt een Shabbat en die Shabbat die wordt de Shabbat Chol Hamoed genoemd. En dat woordje Chol, dat betekent zoveel als gewoon, profaan, hè, niet heilig. Dat staat dus tegenover de heiligheid van de Shabbat. Dus het gaat over de gewone dagen van de week. En als het op een Shabbat valt, dan is het de Shabbat Chol Hamoed, hè, de Moed, het feest, de gezette tijden. Want zegt men, de heiligheid van de Shabbat gaat boven de heiligheid van het feest. Nou, ook al is er wat onduidelijkheid, welke zullen we nou aanhouden vandaag? We kunnen ze allebei aanhouden, dat in ieder geval. En vanmorgen wil ik ook eigenlijk die beide aan elkaar verbinden. Vandaar dat we nu dit gedeelte hebben gelezen van de 7e dag van Pesach. En daarnet uit Exodus 33, 34 en Deuteronomium. Dat is dan de lezing die bij de Shabbat hoort. Ja, want de Shabbat, Chol Hamoed, in het feest van de ongezuurde broden. Ja, dat is ook de dag waarop we herinneren aan de Messias die in het graf lag. De dag waarin het graf nog dicht was. En in de synagoge wordt dan ook gelezen uit Ezechiël. Niet omdat ze aan die Messias denken die in het graf lag, maar omdat dat ook ziet op de opstanding uit de doden. Op het levend maken van het volk. Vandaar dat Ezechiël, het dal van de dorre doodsbeenderen, wordt gelezen. Ja. En vanmorgen wil ik het hebben over die eerste week nadat ze het Pesach hebben gevierd Die zevende dag, dan krijgen we weer de gewone dagen. De omentelling gaat door. En dan komen ze bij Mara. En vandaag wil ik het met jullie hebben over dat bittere water. En eigenlijk gewoon twee eenvoudige punten. Eerst het bittere water en dan het zoete water. Dat is niet zo moeilijk te onthouden. Ja. Want het is die zevende dag na de uittocht uit Egypte dat de doortocht door de Schelfzee plaatsvindt. Die geschiedenis is nog niet zo lang geleden aan de orde geweest, ook in de Parashat-lezingen. En vandaag herinneren we ons daar weer aan. Die zevende dag is altijd een bijzondere dag. Die zevende dag was de dag waarop de eeuwige zei, die dag die heilig ik. Die zonder ik af van de anderen, de Chol HaMoed. Want al die zes dagen daarvoor, daar heb ik gezorgd dat alles gaat functioneren, dat alles het doet. Dat het moet doen wat het moet doen, waarvoor het is gemaakt. En zie, het was zeer goed, zegt hij dan. En elke keer lezen we dan, het was avond geweest, het was morgen geweest, de volgende dag. Maar er is één dag waar dat niet staat. En dat is deze zevende dag. Dus het begrip van de zevende dag is niet alleen maar de zevende dag van de week. Nee, daar zit een hele diepe lading in. Niet alleen die Shabbatdag, de dag van vrede, van rust, van het volmaakte, van het voltooide, van de start van het leven. Nee, het is ook die dag waarop er een, ja, als het ware een iets nieuws aanstaande is. En zo staat het volk Israël daar die zesde dag voor die Schelfzee en zegt God tegen Mozes, hef je staf op en zie daar, dan komt er een wind uit het oosten en die blaast als het ware een gang door die Rode Zee heen. Die Schelfzee, de Rietzee wordt die ook wel genoemd, of de Rode Zee, dat is in het Hebreeuws de Yam Suf. Yam is zee en Suf, dat betekent riet. Maar dat woordje riet, soef, dat komt af van het werkwoord soef. En dat betekent tot een einde komen. Of beëindigen. Of ook wel consumeren. Dat is hetzelfde, zou kunnen zeggen, tot één maken. Dat is wat die Schelfzee, die Rietzee doet. Dat is een grens. De grens van die zevende dag. Ja, want wat ik net nog niet zei, maar als God zegt van die zevende dag, die heb ik afgezonderd en hij voegt er niet aan toe, het is avond geweest, het is morgen geweest, de achtste dag. Nee, dan zegt de overlevering, wij leven nog steeds in die zevende dag. Dat moet je onthouden. Wij leven nog steeds in de zevende dag. Ons leven is als het ware het leven in die Shabbatdag. Waar niets hoeft. Waar we de eeuwige mogen loven en prijzen, waar we hem mogen dienen met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze kracht, met alles wat in ons is. En die zevende dag die duurt nog voort, nog altijd, totdat we straks komen in de wereld die komt, in Kanaan, in het beloofde land, in de achtste dag. En dat is die achtste dag waar ook Joshua, de zoon van Noen, de zoon van de 50, het volk brengt. Dat is in de wereld die komt. Nu, dat volk staat daar voor die scheiding, voor die grens. En hoe komen zij nu aan de overkant? Ik heb er al wat van gezegd. En die grens die is voor de Israëlieten, ja, die gaan door het droge, lezen we. Dat is hetzelfde droge als in de schepping tevoorschijn komt, als God zegt dat al de wateren op een hoop verzameld moeten worden. Dan lezen we, dan wordt het droge gezien. Ja, dat gebeurt nu ook hier in deze geschiedenis van de Rietzee. Dat wat een scheiding is, dat wat consumeert, dat wat in zich opneemt, dat wijkt uiteen. En dat volk trekt in die zevende dag naar de overkant, over het droge. En eigenlijk is dat ook het beeld van elk van ons als we geboren worden. Als we uit dat water, uit het vruchtwater geboren worden en op het droge in de wereld komen. In de zevende dag. Als we het levenslicht zien. Met de bedoeling om tot een licht in deze wereld te zijn. En zo komt dat volk in die zevende dag aan de overkant. En de Egyptenaren, ja, voor hen was het een grens. Ze werden geconsumeerd, ze werden opgegeten door het water. En dan komt dat volk aan de overkant. En ze hebben dat lied gezongen van Mozes en het lied van Mirjam. Ze zijn daar vol enthousiasme hebben ze daar gestaan. Aan de overkant. Hè, dat de Heere God, de paard en zijn ruiters van Farao door de zee heeft geconsumeerd. Ze zijn vrij. We kunnen stoppen met ongezuurde broden. Het brood der smarten. Het brood van de snelle uittocht. Het uitgaan met haast. Door die grens van de Rietzee heen. En Mozes leidt dat volk, leidt ze door de woestijn Soer. Dat is ook zo mooi. Er staat niks voor niks. Hè. Dat zijn niet zomaar geografische aanduidingen. Het is Bijbelse geografie, Bijbelse aardrijkskunde. En de woestijn is de Midbar. Dat is de plek waar het woord klinkt, Dabar. En die woestijn die heet Soer. En dat betekent ook zoiets als muur. En dat is een beetje een bijzondere benaming. Ik stel me zo eigenlijk voor ook van, wat is dan die muur van die woestijn? Nou ja, als je daar aan die rand staat, aan de Schelfzee, en die ziet die woestijn voor je. Ja, je zou het zomaar als een muur kunnen ervaren. Waar de hitte overdag en de koude in de nacht ons parten kunnen spelen. Zo kun je ook best wel tegen het leven opzien. Als je bedenkt wat er allemaal kan gebeuren. En ik weet niet of ze dat zo ervaren hebben, maar de schrift zegt dat ze deze woestijn introkken. En Shor, dat is ook hetzelfde woord als Shor. En dat betekent dat is een stierenkop of een stier. En Shor, dat gaat over de kracht, over de energie. En de overlevering zegt, van die Shor, daar is alleen dat eerste gedeelte, een derde is zichtbaar en twee derde van de kracht nog niet. En dat is die stierenkop die we verbeeld ook zien in de Alef. En dat woord dat komt ook van het werkwoord van reizen of trekken. En dus zie je, daar begint dat trekken, daar begint ja, misschien wel ook wel tegenop zien. Of ik moet ook denken aan het beeld van een stad die ommuurd is. Waar je overheen kunt lopen, waar je overheen kunt trekken, waar de wachters lopen. En zo begint die woestijnreis in de zevende dag. Zoals elk van ons leven ook in die woestijn is begonnen. Overigens ook als je opnieuw geboren bent. Zoals Yeshua tegen Nicodemus zegt. Uit water en geest. Als we opnieuw geboren worden, ook dan begint het leven met God. En ook dat is nog steeds het leven in de zevende dag. En dat is nou precies ook wat het volk Israël moet leren. 3 dagen lang trekken ze daar door die woestijn. En ze zullen ongetwijfeld nog een voorraadje water hebben meegenomen, gehad enzovoort. Maar na 3 dagen is het toch echt op. Ook hier geldt weer, hè, waarom 3 dagen? Nou, de derde dag is altijd de dag van de overwinning. De dag van de beslissing. De dag van de opstanding. Maar waar is hier de overwinning? Waar is hier bij dat volk die derde dag, waar is dan de opstanding? Nee, het is eigenlijk bijna andersom. Er is geen water en geen water is geen leven. En zo zijn ze blij dat ze uiteindelijk bij dat water van Mara komen. Maar wat een teleurstelling. Dat water van Mara is bitter. 3 keer lezen we dat woordje in die ene tekst. Ze komen bij Mara. Het water is niet te drinken, want het is bitter. Het is Mara. En ja, ze noemen die plek Mara. Dus alleszins een reden om over die bitterheid na te denken. Bitterheid is het woordje mar. Heel simpel, mem, resh. Dat is het woordje bitterheid. En weet u, bitterheid, dat hoort eigenlijk ook gewoon bij het leven. Er zijn vier smaken die wij proeven met onze tong. En één daarvan is bitterheid. Zoet, zuur, zout en bitter. En bitterheid proef je met het achterste van je tong. Dat is bedoeld ook, nou bitterheid is aan de ene kant is het ook smaakvol, het geeft smaak. Maar te veel van bitterheid, dat kan duiden op vergif. Er zijn bitterstoffen in de natuur die bij hoge concentraties giftig zijn of dodelijk zijn. En zo is het eigenlijk ook gewoon met de bitterheid in het leven zelf. We hebben allemaal te maken met die bitterheid in meer of mindere mate. Want als ze daar komen bij dat water, dan is het een teleurstelling. Nou, dat is de bitterheid ook van het leven. Als het niet brengt dat wat we verwachten of verlangen. Of al onze dingen overkomen die onbegrijpelijk zijn. Als er gebeurtenissen zijn in ons leven die ons van ons stuk brengen. Die een teleurstelling of een diep verdriet met zich meebrengen. Of boosheid of noem het maar op. En als we die bitterheid te veel inslikken, dan gaat dat in ons witte broeten. Dan gaat dat in ons een eigen leven leiden. Dat neemt ons over. En uiteindelijk beschadigt het niet alleen onszelf, maar ook onze relaties. Want die bitterheid, die heeft ook een wortel, zegt de schrift. Die bitterheid, datgene wat ons overkomt, dat vindt makkelijk aansluiting in onszelf. Want als we, zoals we geboren zijn in deze wereld zonder God en zonder Yeshua, dan is daar ook een diep verlangen naar vervulling. En we zoeken dat op allerlei manieren, zoeken we dat, die leegheid, die leegte te vervullen. En ja, dan kunnen we ook wel eens jaloers zijn op anderen. Die iets hebben of iets niet hebben. Noem het maar op. Ik denk dat ik allemaal geen voorbeelden hoef te noemen. En die jaloersheid, dat is de wortel van bitterheid, zegt de schrift. Dat onvervulde verlangen, waar we eigenlijk denken, ik heb er recht op. Of waarom ik? Waarom gebeurt mij dit? Dus die bitterheid van buiten, die vindt zijn weerklank in de bitterheid van binnen, in de wortel van bitterheid, jaloezie. Dus die bitterheid is niet alleen maar een smaak, niet maar alleen iets wat bij het leven hoort, wat ons kan waarschuwen, wat soms ook smaak geeft, verlangen, extra verlangen, maar vooral ook, het is ook een gemoedstoestand. En het gaat heel direct ook over onze plek in deze wereld. En die plek die heeft eigenlijk altijd verband ook met wie we zijn geworden in relatie ook tot onze vader en moeder. Want de eerste keer dat dat woordje bitterheid in de schrift wordt gebruikt, is als het gaat over Esau. Esau die zijn eerstgeboorterecht verachtte, het aan zijn neus voorbij zag gaan en dan uitroept in een schreeuw vol bitterheid, mijn vader zegen ook mij. Die bitterheid, die jaloezie, die dat eerste begin als het ware, dat duidt ook op onze plek in relatie tot onze ouders. Tot de zegen van ons voorgeslacht. Voert te ver om dat nu verder uit te werken, maar dat zijn zomaar drie elementen. De bitterheid van het leven, de gemoedstoestand, het aansluiting vinden in ons eigen leven, in ons eigen hart en de plek die we hebben ook in dit leven. Ja, nu moeten we ons afvragen, wat maakt nu dat het eerste wat Israël tegenkomt in de woestijn, dat bittere water is? Is dat nou Gods manier van zorgen voor zijn volk? Uit Egypte getogen, door alle wonderen heen, dwars door de scheiding van de Rietzee, op een wonderlijke wijze, en dan kom je daar 3 dagen later, is er geen water. Ja, is er wel water, maar het is niet te drinken. Ja, weet je, dat is het eerste wat die Israëlieten moesten leren. Dat het leven in de woestijn net zo goed bitterheid met zich meebrengt, omdat dat aansluiting vindt in onszelf. Weet je, als je kunt jezelf spiegelen, hè, in dat water. Je weet wel, dat noemen we ook niet voor niks de waterspiegel. In ons taalgebruik zijn zoveel beelden die de werkelijkheid ook goed beschrijven. Dus wat die Israëlieten daar zien, als zij in dat water bekijken, zij zien zichzelf. En als ze het dan proeven, ja, dan proeven ze hoe het ook van binnen is. Zie je, dat het is niet voor niks dat God als eerste daar dat bittere water, dat hem van dat bittere water laat proeven. Om te realiseren, want die bitterheid, ja, die kenden ze maar al te goed uit Egypte. Daar schreeuwden ze ook vanuit hun ellende, vanuit de bitterheid van de slavernij. En dan kun je nog zeggen, ja, maar dat wordt ons aangedaan. Dat overkomt ons. Maar nu daar, eerst in die woestijn, waar er op dat moment geen vijanden zijn, daar komen ze zichzelf tegen. Het woord voor spiegel trouwens is mare. Lijkt ook op mara, op bitterheid. Maar het heeft met zien te maken. He, dus het zien in het leven, het concrete zien, dat is het spiegelbeeld. Het spiegelbeeld van de werkelijkheid die we niet kunnen zien. En daarom, dat bittere water is een spiegel voor het volk en daarmee ook voor ons allemaal. Dat is het eerste wat we tegenkomen in de woestijn, onszelf. In de kerntekst van dit gedeelte lezen we dat het volk gaat mopperen. Nou, dat kan ik me eigenlijk ook wel weer voorstellen. Weet je, ik heb altijd het beeld gehad ook van dat gemopper van die Israëlieten, dat duurde zo'n 40 jaar. Ja, dat is natuurlijk niet waar, want die verhalen zijn een beetje ingedikt, of alleen die verhalen worden verteld waar het erover gaat. Maar ik heb nog eens even op een rijtje gezet, wanneer ze nou mopperden in de woestijn. Want het staat er niet voor niks, het is ook de eerste keer dat ze dat doen. Met dat mopperen, dat doen ze hier als er bitter water is. Dan vervolgens in het volgende hoofdstuk lees je dat ze mopperen omdat er geen brood is. Of eigenlijk omdat de vleespotten van Egypte, zeggen ze, die trekken meer dan nou, dat voedsel in de woestijn. Dan komen ze bij Rafidim, Exodus 17. Daar is geen water. En dan gaat het over de vraag, is de Heer in ons midden of niet? Dus de aanwezigheid van de Eeuwige is als het water in ons leven. En dan krijgen ze dat water uit die rots dat hen door die woestijn achtervolgt, zegt de overlevering. De vierde keer, dat is het gemopper als die verspieders terugkomen. Die komen uit Canaan en die brengen een kwaad gerucht. Ja, ook de prachtige vruchten. Dat is een beetje dubbel, paradoxaal bijna, of tegenstelling. Die prachtige vruchten en dat kwade gerucht. En dan de vijfde keer is als er gemopperd wordt op Mozes en Aaron. Na de opstand tussen van Korach, Datan en Abiram. En dat gaat dus weer over de plek, over dat leiderschap. En dus het zijn vijf momenten waarop er gemopperd wordt door het volk. En die vijf die hebben ook verband met elkaar, dat sla ik nu even over. Maar zeker die eerste en die laatste keer, dat leiderschap, dat gaat over hetzelfde, de bitterheid ook en de jaloezie. Want men was jaloers, Korach, Datan en Abiram waren jaloers op Mozes en Aaron, dat zij de leiders waren van het volk. Zie je, jaloersheid, de wortel en die bitterheid, die horen bij elkaar. En Mozes die schreeuwt het uit tot God. Ja, daar staat hij roept, of hij een beetje in de vertaling, Maar het woord wat hier gebruikt wordt is echt een schreeuw. Zoals Esau dus ook uitschreeuwde, die bittere schreeuw. Maar die allereerste schreeuw in de Bijbel, dat is als het bloed van Abel uit de aarde schreeuwt. Dus dat schreeuwen van Mozes, dat is dat schreeuwen van de aarde naar de hemel. Zo schreeuwden ook de Israëlieten in Egypte naar die verdrukking vanuit de aarde naar de hemel toe. En dat is wel het goede adres. Om van beneden naar boven te schreeuwen. In je verdrukking, in je bitterheid, in je ellende. Om uit te roepen naar omhoog. Want de eeuwige hoorde hun geroep, staat er in Exodus. Ja, en dan? En dan staat er heel eenvoudig, dan komen we bij dat zoete water uit. Dan staat er heel eenvoudig dat de eeuwige die wees Mozes een hout. En Mozes gooide dat in het water en het water werd zoet. Nou, dat is een beetje die korte zinnen die verder net las of aanhaalde. Ja, dat zijn gewoon de samenvatting. Ik had eigenlijk al kunnen stoppen met preken. Ja. De eeuwige wees hem een stuk hout, liet hem zien. Weer dat woordje ra'a, wat ook in dat woordje spiegel zit. Een stuk hout en dat hout gooit hij in het water. En dan is het oké. Maar we moeten natuurlijk lezen ook wat er daarna ook nog gebeurt. Namelijk dat de eeuwige zegt van, let er nou op, dat houdt dus verband met het doen van de geboden. Dat houdt dus verband met het volgen van mijn inzettingen. En je realiseren dat ik uw heelmeester ben. Want als je dat allemaal niet doet, dat is geen dreigement, maar dat is gewoon simpelweg oorzaak-gevolg. Als je dat niet, mijn geboden brengen leven. Die zijn als het water in je leven en het water in de woestijn, die helpen je door dit leven heen. En als je ze niet houdt, als je ze niet doet, niet gehoorzaamt, ja, dan krijg je datzelfde wat je in Egypte had, gewoon de plagen van Egypte. De ziekten die daar waren. Maar, zegt de ene, ik ben uw heelmeester. Is dat dan zomaar een stuk hout? Ja, dat was zomaar een stuk hout wat daar lag. Maar het gaat natuurlijk over de wezenlijke betekenis van dat stuk hout, van dat hout. Nou, het woordje hout in het Hebreeuws is etz, ayin tzadeh. Dat wat we zien, het oog, ayin, en de tzadeh is de vishaak, waarmee we dus iets uit het water hengelen. Het is een stuk hout, en je zou het eigenlijk gewoon simpelweg kunnen omschrijven als een soort dobber. Dobber waar je, want het werkwoord wat erbij hoort, heeft ook met te maken met ja, iets van scherp kijken of vernauwd kijken als het ware. Het is heel, heel bijzonder dat stuk hout, dat je dat op die manier kunt omschrijven, voor je kunt zien als een stuk hout, een kurk, waarop deze wereld drijft. En zo kun je turen naar die dobber, totdat die ondergaat. Ja. Hout is een ets. Maar het betekent ook boom. En nu komen we alweer een stapje verder. We kunnen het hebben natuurlijk over die twee bomen in het paradijs. Die eerste bomen, die vruchtbomen. Nou, daar heeft het wel mee te maken. Het heeft met vrucht te maken. De vruchten die komen aan de bomen. En aan de boom kent men de vrucht. Of aan de vrucht kent men de boom. Zo is het. Maar een boom is ook het beeld van ons lichaam, van ons mens zijn. Denk maar aan de blinde van Bethsaida. Ik ken wel dat verhaal. Dat de Heer Jezus die haalt hem uit dat dorp en die spuwt hem op zijn ogen. En dan zegt die blinde, ik zie mensen als bomen wandelen. Dus hij vergelijkt mensen en bomen. Nou, in Job kan je dat ook tegenkomen. Overigens in die gelijkenis of die geschiedenis is natuurlijk de vraag waarom die niet in één keer genezen wordt. Waarom die eerst als het ware een soort, zou kunnen zeggen, een soort schimmen ziet. Nee, het gaat erom dat onze aandacht gevestigd wordt op het feit dat mensen ook als bomen zijn. Als bomen geplant aan waterbeken. Dus voortdurend, ja, het ziet op ons lichaam, ons mens zijn. Dus als dat stuk hout, als dat hout in het water wordt gegooid, Dan is het als het ware alsof er een lichaam in het water wordt gegooid. Ja, en misschien krijg je nu al wel een beetje een beeld van wat dat hout betekent, werkelijk betekent. Waar dat op wijst. Want het wijst op onze heiland, Yeshua. Weet je nog wat hij zei ook aan het kruis? Toen hij die vrouwen zag wenen. He, weent niet over uzelf, maar over uw kinderen. Want als zij dit doen aan het groene hout, wat zullen zij dan doen aan het dorre hout? Net zo dor als die beenderen in het dal van Ezechiël. Want over het beenderen, botten, daar zit dat woordje ets ook in. Komt van een ander werkwoord af, maar het betekent etsim, dat zijn botten. He, die botten, die etsim, dat maakt dat wij rechtop kunnen staan. Botten zijn een beeld van onze eigen waarde. Als we geen botten zouden hebben, dan zouden we hier als kwallen zitten. Het is die botten, dat hout, dat heeft alles met elkaar te maken. Dus het is niet zomaar een hout wat in het water wordt geworpen. Het is dat groene hout. Dat in het water van de tijd wordt geworpen, maar daardoor dat water ook weer zoet maakt. En ja, dan begrijp je ook iets als de schrift hier zegt van ik ben uw heelmeester, uw Jehovah Rapha. Want als we die geboden, als we hem niet volgen, als we hem niet vertrouwen, als we misschien teleurgesteld zijn en die bitterheid een plek geven ook in ons leven, in ons hart. Als we daar in die spiegel van dat water kijken, dan zegt hij, ik heb een hout. Ik heb mijn zoon gegeven, die ondergegaan is in het lichaam van jullie als mens in deze wereld, in het water van de tijd. En door dat ondergaan, ja, blijft de wereld drijven en wordt het water gezond en zoet. En mag je van dat water, dat levende water, drinken. En dat water, dat zoete water, dat geneest en dat heelt jouw bitterheid. Ik ben uw heelmeester. De gemeente, dat is het eerste wat dit volk leert aan het begin van deze nieuwe reis. Als we aftellen naar de vervulling van de geest, het einde van de voorjaarsoogst, de gerst en de tarwe, voedzaam. Maar dan zien we ook uit naar die verdieping daarin, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals we nu al dat beeld van die eerste opstanding van Yeshua mogen zien. Want hij is niet in het graf gebleven, maar hij is opgestaan. En we zien uit naar de volle vervulling van daarvan in de geest die uitgestort wordt op alle lichaam, op alle vlees. En als er pijn is in je leven of zorgen zijn, als er teleurstellingen zijn, als je te kampen hebt met wat je is aangedaan of wat je is overkomen of überhaupt te maken hebt met die wortel van jaloersheid, weet je, je bent niet de enige. Dit is aan het begin van deze woestijnreis al duidelijk gemaakt. Maar evengoed is aan het begin van die reis de wortel van David al zichtbaar. Dat hout wat genomen is, dat groene hout, wat tot genezing is van alles waar je mee te kampen hebt. Amen.